Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
We zijn er altijd en overal. Ook op vakantie.
Download de app, luister BNR en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over een slordige fout van meerdere parlementariërs die niet op tijd de inkomsten uit hun bijverdienst hebben doorgegeven en nu op hun salaris worden gekort. En zonnepaneeleigenaren bij Van de Bron die gaan meer betalen voor het terugleveren van stroom aan het net. Dat klinkt toch een beetje als de omgekeerde wereld. Gaan we het over hebben zometeen vanaf 11:30 met twee panelleden. Te weten vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met influencers.
This is how to get rich in crypto over the next 4 years.
This is how you can make $1 million.
Here we got 4 crypto tips.
Dit is echt de makkelijkste manier om duizenden euro's te verdienen.
Ja, als het aan Kamerleden van D66, CDA, SP en de ChristenUnie ligt, zouden influencers altijd eerst moeten onderzoeken of waar zij reclame voor maken eigenlijk wel verantwoord is. Daarvoor pleiten die Kamerleden bij het demissionaire kabinet. Het Algemeen Dagblad schrijft erover. De krant deed eerder onderzoek naar influencers die illegale zaken promoten, zoals twijfelachtige gokgroepen op Telegram, waarmee jongeren veel geld hebben verloren. Influencers die dat soort dingen dan promoten, die hebben in dit geval minder dan 500.000 volgers en vallen daarom niet onder de mediawet, kunnen dus bijvoorbeeld ook niet gesanctioneerd worden voor dit soort zaken of boetes krijgen. De afgelopen jaren zijn er natuurlijk veel influencers bijgekomen, sommige ook weer gegaan. Ja, op het beeld toch meisjes en jongens die geld verdienen met advertenties bij hun filmpjes of door samenwerkingen met bedrijven, maar ook types die veel invloed hebben op jou en mij en op kinderen wellicht. Ons breekijzer vandaag is: de opmars van influencers moet stoppen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Maak je je zorgen om hun invloed of juist niet? Zeg je, joh, laat ze lekker hun werk doen. Vroeger hadden we ook influencers, nu ook. Het hoort er gewoon bij. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0 en beïnfluence de boel lekker via deze uitzending. Breekijzer dus: de opmars van influencers moet stoppen. 020-468-4x0. Je kunt ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Kan je stemmen in de stories. Maar het leukste is als je even belt. Oké, ik noem nog één keer het nummer. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Carline en Tarim erover denken. Maar ik begin bij Lotte Willemsen. Zij is lector bij kenniscentrum Creating 010. En directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. En hier in de studio is Martijn de Kemp, ondernemer in de influencer marketing en voorzitter van de commissie influencer marketing van de DDMA. En dat is de branchevereniging Data Driven Marketing Association. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Martijn, ik begin bij jou, ons breekijzer vandaag. De opmars van influencers moet stoppen. Nou, ik zei het al, je bent ondernemer in deze sector, dus daar zal je het vast niet mee eens zijn.
Nee, dat klopt.
Vertel,
nee.
Waarom niet?
Nou, ik denk dat het een ontwikkeling is die eigenlijk niet te stoppen valt. Hè. De opkomst van de influencer marketing die is voornamelijk wordt voortgestuurd door de opkomst van dus grote sociale platformen. En mensen zoals jij en ik, die hebben de mogelijkheid om daar ook iets op te posten. Mm-hmm. En sommige mensen die doen dat heel goed. En die zijn in staat om een hele grote hoeveelheid volgers voor zich te winnen.
Ja.
En dat is wat je dan een influencer noemt vandaag de dag.
Ja.
Maar het fenomeen, hè, dus samenwerken met iemand die een bepaalde bekendheid heeft of een bepaalde autoriteit geniet, dat is eigenlijk niets nieuws.
Nee, maar vroeger was dat misschien meer gescheiden. Dat je had op tv reclameblokken en je had reclames in kranten. En op de radio heb je reclameblokken en dan weet je heel duidelijk, oké, dit is reclame. En nu vermengt het zich allemaal wat meer. Het vermengt zich meer in vorm. Het vermengt zich tussen je vrienden. Het is allemaal wat flexibeler geworden.
Ja, en met deze opmerking ben ik het dus wel eens. Want wat ik belangrijk vind is dat er überhaupt in het reclamerecht dat transparantie van de reclame dat duidelijk is.
Ja.
En daar zetten wij ons bij de DDMA ook voor in.
Ja.
Het is belangrijk dat je als consument weet wanneer je in aanraking komt met reclame.
Ja, dat gaat nu nog te vaak fout?
dat gaat... er is een politiek klimaat aan het ontstaan waarbij het lijkt dat het heel vaak fout gaat. Ja. Maar in de praktijk gaat het ook vaak goed. Okay. Dat betekent niet dat er niet winst te behalen is voor ons als sector. Ja. Daar zetten we ons ook hard voor in. Hè, professionalisering van het jonge vakgebied, dat is echt nodig. Het is ook belangrijk dat ondernemers zoals ik, maar ook mensen die zich bij de DDMA aansluiten, dat die zich daarvoor inspannen. Want als we op deze manier doorgaan, ja, dan zie ik wel wat risico's.
Ja, helpt je misschien de eigen sector wel om zeep. Lotte Breekijzer, de opmars van influencers moet stoppen. Wat vind jij?
Nou, ik sluit me aan bij mijn voorganger. Je kan het niet stoppen vanwege sociale media. De vraag is ook of het nodig is, als je dus goed kijkt naar wat voor wetgeving er is om mensen te beschermen tegen onwenselijke invloed. Ik zie ook wat dat betreft ook weinig verschil met als je naar vroeger keek. Had je celebrities als die een bepaald jurkje of bepaalde schoenen aan hadden. Werden andere mensen ook geïnspireerd. Nou, nu gebeurt dat natuurlijk op veel grotere schaal op sociale media. Maar ook daar zouden ze zich moeten houden aan het vermelden van wie zit er achter deze uiting. En er zijn er heel veel die het goed doen, maar ook een aantal die het niet goed doen. En die komen dus nu in het nieuws. Maar je houdt het niet tegen. Dus je moet beter gaan nadenken van hoe kunnen we nou consumenten goed beschermen. En de DDMA schet zich ervoor in. En wij doen er zelf ook onderzoek naar van hoe werkt het in het brein van de consument.
Ja.
En daarnaast ook vanuit Netwerk Media Wijsheid. Dat is een organisatie die zich inzet om mensen wijzer met media om te laten gaan. Die denkt daar ook over na op landelijk niveau.
Ja. Oké, hoe dat in het brein werkt, wil ik zo meteen nog wel iets meer van je horen. Want ja, ik word zelf toch altijd wel. Ik krijg altijd een enorme FOMO als ik die meisjes en jongens zie die meestal op Bali wonen eigenlijk, voor mijn gevoel. En daar ook altijd heel veel geld verdienen met werken. En altijd ook enorm afgetraind ben, wat ik zelf niet ben. En dan denk ik van oké, wat doe ik fout in mijn leven? Maar daar gaan we het zo meteen nog wel eventjes over hebben. Zou het wat jou betreft ook die influencers die minder dan 500.000 volgers hebben, zou eigenlijk iedereen die, nou ja, op een of andere manier de boel beïnfluenced onder die reclameregels moeten vallen?
Ja, ik denk dat er wel wat breder gekeken kan worden naar het vakgebied van influencer, althans volgens die mediawet. Want je bent niet alleen een influencer als je meer dan 500.000 volgers hebt. Hè. Je hebt ook micro- en meso-influencers. Dat zijn influencers die wellicht minder volgers hebben. Soms 50.000 volgers. Ja. Maar die kunnen nog steeds heel veel invloed hebben. Omdat ze meer dan misschien de macro-influencers of de mega-influencers. Ze zijn heel erg goed in staat om een persoonlijke band op te bouwen met hun volgers. Waardoor je het ook misschien sneller aanneemt voor waar. Hè? Alsof het een vriend is die je iets aanbeveelt. Dus ik zou er wel voor pleiten om dat op te gaan rekken. Ja. Omdat die invloed is niet voorbehouden alleen aan het aantal volgers.
Oké, Lotte Martijn blijft bij me. Ik kom zo meteen bij jullie terug. Ik ga een rondje in mijn panel doen. Carline Tarim, ja, eigenlijk zijn jullie natuurlijk ook influencers. Ik bedoel, jij werkt bij een krant, jij werkt in de politiek adviseur.
Ja, ik doe veel met Insta.
Dus je bent ook aan het beïnfluencen, toch?
Ja, klopt.
Ja. Maak je er zorgen om?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je kijkt van wat kan er beter. En dat dit echt een deel is waar het beter kan.
Ja.
Maar het is natuurlijk eigenlijk iets heel moois. Als je kijkt naar onze generatie, die gaat gewoon naar Instagram en die heeft NOS Stories. En die heeft politici die daar hun werk laten zien. En die hebben mensen in de tech of mensen die heel goed zijn in koken, die dat daar allemaal presenteren.
Ja.
Op een manier die hen aantrekt.
Ja.
Dus eigenlijk vind ik influencers, het heeft bijna negatieve connotatie gekregen. Maar een heel mooi vak. Een best zwaar vak ook, in mijn eigen ervaring. Maar je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn. En bewust zijn van je verantwoordelijkheid om te melden of iets reclame is. En dan te checken of het een beetje klopt. Nu moet ik zeggen, ik volg zelf vooral die micro-influencers. 5 tot 10, 15.000. En die zijn altijd, naar mijn mening, heel duidelijk in. Als ze samenwerkingen hebben of dan zeggen ze wel gekregen, niet voor betaald. Of dat wordt in mijn omgeving best wel goed toegevoegd.
Ja, dat zie je dan ook inderdaad. Hè? Dat mensen moeten benadrukken dat ze ergens toch niet voor betaald zijn. Ja. Als ze ergens enthousiast over zijn.
Ja. No spon, ja. Want anders denken mensen misschien, heeft ze geld voor gehad en is het dan nog oprecht?
Ja, en jij zegt net, ik vind het eigenlijk wel een mooi fenomeen. Aan de andere kant, wat we net bespraken, daar zitten natuurlijk ook vast ook wel eens een keer in jouw feed rotte appels bij. In de zin van mensen die allerlei cryptozaken proberen te promoten. Dat je denkt van hoe kan je dan beoordelen wat nou waardevol is voor jou en waar je misschien een beetje mee moet opletten?
Ik denk dat wet en regelgeving daar een heel mooi mooi middel in is. Maar als je wat mij betreft vraagt wat het probleem van sociale media is, is het veel meer haat, vrouwenhaat, racisme. Ja. En dat je daar eigenlijk een groter probleem hebt dan hier.
Ja, Tarin, ja, influencer via het Parool, dat is natuurlijk een medium van heb je mij daar.
Ja,
een podium.
We hebben 60.000 Instagram-volgers. Ja. Dat is...
Oh, ik dacht eigenlijk meer aan een papieren krant, maar dat is toch... Ja, sorry.
Ja, het gaat toch over Instagram tegenwoordig. Nee, kijk, ik ben het met Carlien eens, het kan een vloek en een zegen zijn. Dus inderdaad, mensen die je laten zien hoe je gezond moet koken. Mensen die hele simpele dingen vertellen. Zoals hoe je je huis moet opruimen. Dat slaat bij heel veel jonge mannen ook
heel
aan.
Heel chill.
Ik zal het thuis eens doorgeven.
Ja, een beetje Jordan Peterson vibe. Maar goed, dan iets minder heftig. Ja. Kijk, daar kun je best wel een lans voor breken. Maar je hebt ook influencers. Het gaat dan nu over dat gokken. Dat artikel in het AD. Maar ik moet ook eigenlijk toch denken aan de pandemie. Los van wat je daar nou precies van vindt. Maar er zijn ook een hoop onwaarheden verkondigd.
Mm-hmm. En meningen
meningen gebaseerd op onwaarheden. Ja. Vergis je ook niet dat sommige van die influencers, dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld in een programma als Ex on the Beach of Temptation Island zijn voorgekomen. Nou, die trekken toch vooral jongere kijkers, die programma's. En die influencers hebben dus ook vrij jonge volgers. En die zijn heel makkelijk te beïnvloeden. Ja. En heel vatbaar voor bepaalde trucjes die in de marketing worden gebruikt en weet ik veel wat. En ik vraag me dan wel af, moeten we dan nu specifiek over influencers hebben? Want we weten dat social media vooral voor deze doelgroep überhaupt best wel wat gevaren en risico's met zich meebrengt. Ja. En ik denk sowieso niet, zoals het breekijzer, dat we de opmars van influencers moeten remmen. Puur omdat hoe meer influencers er zijn, hoe minder influencers ook hebben. Omdat er gewoon meer zijn. Dus je kunt je ook afvragen, zal het probleem zich niet vanzelf wel een beetje oplossen of remmen.
Ja, naarmate dat nog mainstreamer wordt dan misschien al is.
Precies.
Voordat we naar de bellers gaan, Martijn. Wanneer zet een reclamemerk eigenlijk gewoon een klassieke reclame in? En wanneer kies je voor influencer marketing?
Nou, eigenlijk gebeurt het steeds meer. En het wordt gezien als inderdaad een mediamiddel wat voornamelijk effectief is onder jongere doelgroep. Maar uit onderzoek blijkt ook dat inmiddels 61% van de totale Nederlandse bevolking tenminste één influencer volgt. Mm-hmm. Dus dat is ook je moeder en je oma of opa. Dus in die zin, dat zien we ook gebeuren in de industrie. Is dat het eigenlijk voor steeds meer doelgroepen ingezet wordt. En dat is allemaal het gevolg van de dominante positie die sociale media in ons leven hebben gekregen.
Ja. En ik heb even gekeken op de website van jouw bedrijf. Dan zie je commerciële projecten, maar ook meer ideële projecten. Sommige met influencers. Ik zag Calvin voorbij komen ergens. Ja. Hoe verkoop je zo'n propositie? Is dat dan dat je een bepaald aantal filmpjes op een account van een influencer verkoopt? Of hoe werkt dat?
Wij zijn in de kern een strategisch bureau. Uh-huh. Dus wij helpen adverteerders om een bepaald effect te bereiken met dit middel. Dus in die zin zijn wij meer een consultancypartij dan iemand die een soort van makelaar is van influencers. Maar het voorbeeld wat je aanhaalt van Calvin, dat is een project geweest voor Statiegeld Nederland. Wat eigenlijk ook een heel mooi en maatschappelijk belangrijk project is geweest. Want dat zit op gedragsverandering. Uh-huh. Jonge mensen die zijn over het algemeen meer bereid om een flesje cola te kopen tijdens de pauze van 3 euro. En zijn zich niet voldoende bewust van het feit dat daar statiegeld op zit. En dat weer voor de maatschappij ook van belang is dat je die inlevert. Ja. Dus daar hebben we een hele succesvolle campagne voor opgezet. Ja. Wat ook aantoonbaar het gedrag van jonge mensen heeft.
Ja, want het heeft dan geen zin om een reclame op pagina 48 van de Volkskrant te zetten als je jongeren van 13 wil bereiken, bij wijze van spreken.
Hey, ik ken de lezers van de Volkskrant niet zo goed, ik kan het nu inbeelden.
Ik weet wel dat die geen 13 zijn. We gaan naar onze bellers. Meneer Van Hameren, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met Hameren.
Opmars van influencers moet stoppen, wat vindt u?
Niet.
Mm-hmm. Waarom niet?
500.000 is niks.
Oké, maar u maakt zich geen zorgen. Maar
de invloed van een jongetje of een meisje met 500.000, een Nederlands sprekende taal, het gaat toch wereldwijd ook. Dat is zo versnipperd, dat is gewoon nihil.
Ja.
En zeg maar, de invloed die zij hebben, dat is ook waarschijnlijk bagger. Dat kan je wel zo wel stellen.
Ja, dus het is eigenlijk te irrelevant.
Niet relevant, het wordt opgeklopt. En ik weet nog steeds dat nummer uit Doe Maar, uit de jaren 70. Zit een knop op je tv, ken je dat nog?
Ja, hij kan uit. Dank voor het bellen. Meneer Hameren, ik zet hem ook uit. Meneer Van der Toorn, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik spreek met Van der Toren. Wat betreft de stelling, als je iemand iets afpakt en je geeft hem niet iets anders beters terug, dan zit hij met lege handen. Dus ik denk, maak influencers heel makkelijk. Laat zien hoe mensen influencers kunnen worden. Zodat je zoveel influencers krijgt dat je zelfs goede influencers kan kneden. Ik heb er geen antwoord op, maar ik denk, ja, ik zit in het mbo, ik ben mbo-docent. En motivatie om te studeren en om het nut te zien van meer dan een 5,5 en dat je toekomst ermee beïnvloed wordt. Ik zou daar influencers van maken om maar een onderwerp te kiezen. Maar het niet roken is al een passé. Want heel veel mensen roken niet. Maar nu op dit moment heb je vapes. Dus ga andere, ga positieve influencers promoten. Ja. En dan heb je niet iets afgepakt, maar dan heb je er iets aan toegevoegd. Ja. En dan kan je langzaam maar zeker de betere influencers op gaan hemelen. Ja, en dan vallen die anderen vanzelf af.
Ja, eigenlijk zou iedereen een beetje influencer moeten worden. Dank, meneer Van der Toorn.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Panel vandaag met Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB. Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En ook bij me zijn Lotte Willemsen. Zij is lector bij kenniscentrum Creating 010. En directeur van het SWOCC. En Martijn de Kemp, die is voorzitter van de commissie Influencer Marketing bij de DDMA. We praten over ons breekijzer. De opmars van influencers moet stoppen. 020-468-4x0 als je nog wil reageren. Bel nu, dan praat ik ergens in de komende 7 minuten nog met je. 020-468-4x0. Lotte, dat brein. Ik vind het toch wel fascinerend om daar eventjes met je over te praten. Want het lijkt me, nou ja, we weten, sociale media zijn super verslavend. Welke rol spelen die influencers daarin?
Nou ja, wat ik al net zei, die influencers hebben allereerst een grote schare fans. En dat kan volgers, dat kan verschillen van 5000 tot over een miljoen. Maar daarnaast bouwen ze ook een persoonlijke band op. Waardoor je het gevoel hebt dat je iemand heel goed kent. Dat het bij wijze van een vriend of een vriendin is. Waardoor ze invloed hebben. En bovendien hebben mensen ook wel vaak het idee dat influencers niet zomaar iets aanbevelen, maar dat ze dat doen omdat ze iets oprecht leuk of interessant of boeiend vinden. En tenslotte hebben ze vaak ook nog een bepaalde expertise. Omdat ze bijvoorbeeld erg veel weten van koken of van wielrennen of noem maar op. Dus dat zorgt er allemaal voor dat die influencers invloed hebben. Maar het is wel zo, we hebben het net al gesproken over disclosures. Dus er zijn eigenlijk vermeldingen van dat je aan mensen laat weten van, hey, pas op, dit zeg ik niet zomaar, maar ik werk samen met iemand, ik ben betaald of ik heb iets gratis gekregen om deze product of deze diensten in mijn filmpje aan bod te laten komen. Nou, daarvan weten we wel dat dat helpt om mensen meer weerbaar te maken. Dus hoe dat werkt in je brein is, als je zo'n disclosure ziet, dan herken je dat als reclame. En als je dat als reclame herkent, word je ook kritischer, waardoor het minder invloed heeft. Nou, en daar bestaan natuurlijk allerlei richtlijnen voor, ook gespecificeerd door de reclamecode. Ja. En het is belangrijk dat influencers zich daaraan houden. Maar het is ook belangrijk dat mensen in het algemeen meer kennis krijgen van hoe werkt dat? Wat is een influencer precies? Hoe hebben ze invloed op ons? En hoe kan ik me daartegen wapenen?
Ja, mediawijsheid dus eigenlijk.
Mediawijsheid, precies.
Ja. Martijn, als ik dan naar het Algemeen Dagblad verhaal kijk, ben ik ook wel benieuwd, hoe kijken influencers zelf naar dit onderwerp? Want je mag mij best 1000 euro geven, dan wil ik best zeggen dat een product heel goed of leuk of lekker is. Maar dan ga ik toch wel even onderzoek doen naar wat het eigenlijk is. Want je wil ook geen bullshit aanprijzen. Dat is niet goed voor je eigen naam ook, toch? Dus zijn ze daar heel erg actief mee bezig? Of is het ook een beetje een wild westen? Van, wie biedt dat ze smijten komen op mijn Instagram?
Nee, dat is absoluut niet het geval. En dat is ook een beetje het pijnlijke wat er gebeurt op het moment dat er van die crypto investeringen worden aan gouden bergen worden beloofd door influencers die een wat minder sterk ontwikkeld moreel kompas hebben. Er zijn gewoon een hele hoop influencers die daar die zich heel erg bekommeren om hun eigen redactionele agenda. En die echt niet met elk merk zomaar in zee gaan of zich laten verleiden tot uitspraken waar ze niet achter staan. En dat is wat wij wel zien, is dat het gros van de influencers die zich die echt succesvol wordt, dat die daar allemaal wel goed in ontwikkeld zijn.
Ja, en we hadden net een beller die zei, eigenlijk zou iedereen een beetje influencer moeten worden. Ben je het daarmee eens? Is influencer zijn een beroep?
Nou ja, het is een beroep. Hè. Je kunt je als creator of als influencer inschrijven bij de Kamer van Koophandel, ja. Zeker. Maar uiteindelijk is natuurlijk reclame, mond-tot-mond reclame, wat de psychologie, de sociale interactietheorie, waar de andere expert je wel iets meer over kan vertellen. Ja. Dat is het fenomeen waardoor het effectief is. Ja. Net zoals jij mij aanraadt, joh, deze microfoon die moet je echt hebben, ja. Want die klinkt het best.
Wel een goede microfoon hoor, AKG geloof ik. Ja,
precies, daar gaan we. Pas op hoor. Het is publieke omroep.
Ik word niet betaald om dit te zeggen. God, dat is waar, ja.
Bijvoorbeeld, dan neem ik dat van jou aan. En zo zul je misschien ook iets van mij aannemen.
Ja. Tahim, jij zei net, ook refererend aan de coronatijd. Ik moet ook een beetje aan die tijd denken dat inderdaad iedereen een mening had. En je ook de grootste flauwekul over coronamedicijnen, vaccins enzovoorts. Zou je zeggen, van daar moet iets aan gebeuren? Want je raakt ook al heel snel aan vrijheid van meningsuiting. Dat wil je ook niet beperken. Dus ja.
Nee, ik denk dat het vooral gaat om bewustwording als eerste stap onder influencers zelf. Ja. Bijvoorbeeld ook denk aan Yvonne Kolderweijer, die met de gijzeling in de Apple Store ook allemaal beelden deelde, waarvan het eigenlijk niet zo handig was om die te delen. Mm-hmm. Omdat ze daarmee ook publiekelijk maakte waar de slachtoffers zaten, zeg maar, in het gebouw.
Heeft ze achteraf ook wel toegegeven, geloof ik. Hè?
Dat heeft ze uiteindelijk wel schoorvoetend, moet ik zeggen, toegegeven. Maar dat betekent wel dat zo'n influencer wat dat betreft tot inkeer kan komen. En dat ze daar waarschijnlijk de volgende keer twee keer over zal nadenken. En op zich fouten maken mag natuurlijk ook. Want het is een nieuw beroep. Het is vrij onontgonnen gebied. Dus we zijn nu ook aan het kijken van, goh, waar ligt die grens? Zeker met de pandemie. Kijk, ja, uiteindelijk zijn het inderdaad meningen. En mensen mogen mogen natuurlijk een mening verkondigen. Mm-hmm. Staat wel tegenover, er is ook rechtspraak geweest, bijvoorbeeld een zaak met Facebook, waar Facebook een bericht had verwijderd, omdat natuurlijk het geen publiek terrein is. Dus de vrijheid van meningsuiting, dat geldt in principe waar de overheid, zeg maar, dominant optreedt. Ja. Maar een privaat bedrijf als Facebook of Meta dan, en dat geldt dan ook voor Instagram, die mogen best bepaalde dingen verbieden. En dus ook, waar we het net in het begin over hadden, hate speech, dus racisme, vrouwenhaat. Dat is wel een grens eraan.
Ja, en bijvoorbeeld ook, Carline, vandaag nog een artikel bij Omroep Brabant met de kop: geen zonnebrandcreme of zonnebril, influencers maken gevaarlijke claims. Dat zie je natuurlijk ook, hè, van al de health influencers die met allerlei rare theorieën komen.
Maar dat is denk ik dus ook een beetje het stigma wat rondom het woord influencer hangt. Hè? Want we zeiden het net ook, hè, is het een beroep en een giegel? En dan denk ik, ja, kijk, het is eigenlijk gewoon een fulltime baan. Het is echt best wel pittig als je dat goed wil doen. Maar er wordt toch vanaf een oudere generatie vaak gekeken naar, hè, de jongeren zitten alleen met een telefoon, lopen alleen met te scrollen en het is allemaal verslavend en slecht. En daarmee wordt die hele groep in zo'n hoekje geduwd. En dan krijg je ook dat soort problemen van. Dat het dus heel alleen maar van één kant wordt belicht. En wat ik wel grappig vond, in het begin van de uitzending zei jij dat jij allemaal mensen op Bali, afgetrainde mensen op Bali in je feed hebt. Ja, dat vind ik dan wel grappig. Want het zegt iets over jou, want dat is jouw loophole.
Maar die heb je nooit.
Nee, ik heb die nooit. Grappig. Ik heb allemaal babydieren. Dat zegt ook iets over mij.
Babydieren?
Ik heb allemaal babydieren, ja. Ik vind dat heel leuk. Ja. Maar dat is dus ook het gevaar een beetje. Want je kan een loophole belanden. Als je eenmaal in een corona-loophole zit, kom er dan nog maar eens uit. Ja. En dat is ook een stap die ze, denk ik, moeten zetten om sociale media veilig te maken.
Tot slot van het half uur. Meneer Pelikaan, goedemorgen. Hallo?
Hallo?
Ja, zegt u het maar.
Ja, nou ja, ik denk niet zozeer dat het de influencers zijn, maar meer het platform wat een opvolging geeft aan hun bericht in de vorm van reclame. En dat ze er dus goed geld aan verdienen. En daarmee, ja, als je dan kijkt, ik heb 3 jonge kinderen, hoe dat beïnvloed wordt. Ik schrik je af en toe van met drankjes en noem het maar op. Zij zien het veel vaker dan dat wij vroeger reclame hadden. En zijn dus een slachtoffer van de huidige tijd.
Ja. En heeft dat al voor nadelige of nare situaties geleid bij u?
Nou, ik schrik ervan in hoeverre ze beïnvloed worden. En dat is natuurlijk een jonge geest en dat begrijp ik wel. Maar ja, dan kijk ik toch meer naar degene die het faciliteert. Dat zijn de platformen die daar, net als een Telegraaf, daar kan ook niet iedereen alles opgooien, maar de social media wel.
Ja, en de onderwijs ook, denk ik dan, hè? Toch ook weer.
Nou ja, wij bespreken dat thuis. Van oké, wat zie ik als ouder? Wat gebeurt er? En is dat nou wenselijk gedrag? Want ik zie totale gekte in de ogen van de kinderen. Ik moet dat drankje hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Prime is nou tegenwoordig helemaal af.
Hoe?
Ja, daar sta je van te kijken. Wat er gebeurt in die geesten.
Ja. Duidelijk, dank voor het bellen, meneer Pelikaan. Lotte, tot slot. Ja, we zien dus, we bespreken het hier net ook. Het is professioneel aan het worden, langzamerhand, groter aan het worden. Zijn dit nog steeds een soort opstartproblemen en verdwijnt dat vanzelf wel? Of is er toch nog wel echt wel actieve handhaving en toezicht nodig op deze markt?
Nou, het is wel zo dat mensen volgen juist influencers om betrouwbare en authentieke content te krijgen. Dus als blijkt dat iemand iets aanbeveelt waar hij niet achter staat, dan val je wel door de mand. En heeft dat uiteindelijk wel, kan dat een negatief effect hebben op je naam of het aantal volgers. Dus daar zit ook een soort van zelfreinigend vermogen in. Maar desalniettemin hebben we goede wetgeving nodig en richtlijnen. En ja, het is een jong vakgebied, maar het is een vakgebied. Het is een professie. En dat moet zich verder gaan professionaliseren.
Nog tips, Martijn, voor mensen die graag influencer willen worden? Moet je maar gewoon zelf aan de slag gaan? Of ja, wat is...
Ja, eigenlijk een hele simpele tip. Dus kijk, op het moment dat je influencer wil worden, dat draait om content creatie. Hè? Dus dat moet je wel leuk vinden, om daar de hele dag mee bezig te zijn. Als je dat leuk vindt en daar ook de hele dag mee bezig bent, op het moment dat dan een adverteerder zich aandient, kijk even op influencerregels.com. Dat is een website die wij bij de DDMA hebben opgezet. En daar kun je de basisregels allemaal lezen. En dan kan het eigenlijk niet fout gaan. Maar dan alsnog, denk wel na ook over wat meer ethische... wat meer de ethische topics, zoals aanbeveling van financiële producten, waar trouwens ook weer wetgeving voor is.
Ja, vergunningen en dergelijke, als het echt wat verder gaat. Ja.
Et cetera. Wat er onlangs in het nieuws is geweest over het verhandelen van matchfixing data. Mm-hmm. Ja, doe het niet, zou ik zeggen. Maar nee. Goed, denk daar ook vooral zelf over na.
Ja, en als het echt serieus wordt, dan kan je natuurlijk ook bij allerlei partijen hulp inroepen daarvoor.
Ja.
Martijn de Kemp, dank. Fijn dat je bij ons was. En dat geldt ook voor Lotte Willemsen. Zometeen dan ga ik verder praten met mijn twee panelleden, met Carline en Tarim, over het nieuws van de dag. Over verschillende Kamerleden die een deel van hun salaris moeten terugbetalen omdat ze hun neveninkomsten wat te laat hebben opgegeven. En we gaan het hebben over vliegen met Ryanair. Ja, dat is al geen pretje. En dat dacht ook een medewerker van die partij. Een steward van Ryanair besloot het op een drinken te zetten. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij een flinke slok geld gekost. Dat allemaal zometeen in het tweede deel van BNR breekt, na een klassiek reclameblokje. Tot
bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. Panel vandaag met Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool, en Carline van Breugel, politiek adviseur van de Algemene Onderwijsbond. Wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Politiek Den Haag. Want wat hebben Klaas Dijkhoff, Henk Krol en Kees Verhoeven met elkaar gemeen? Nou, bijvoorbeeld dat ze jaren na dato hun neveninkomsten niet op tijd hebben gemeld bij de Belastingdienst, zoals wettelijk wel verplicht is. En problemen met die registratie lijken eigenlijk heel vaak voor te komen, blijkt uit onderzoek van BNR. Aantal Kamerleden dat na de wettelijke deadline zijn neveninkomsten melden bij de fiscus wordt nu alsnog gekort op het salaris. Bijvoorbeeld bij Thierry Baudet gaat dat om €40.000 over zijn kamersalaris van 2021. Moet hij dus nog even inleveren. Het hangt eigenlijk vast, dit verhaal van onsamenhangende en slechte regels waar geen consequenties bij zijn. Het is een beetje een rommelig geregeld verhaal. Terwijl, Carline, als jij niet op tijd je belastingaangifte doet, oké, dan krijg je eerst een waarschuwing en misschien nog een aanmaning en een vriendelijk sms'je, maar een tijdje moet je dan gewoon gaan betalen en zijn er boetes.
Ja.
En bij deze regels voor politici lijkt het allemaal een soort Wild Westen te zijn.
Ja, nou, daar leg je de vinger op de zere plek, denk ik. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we mensen die te veel toeslag ontvangen het leven ontiegelijk zuur maken en dat we voor onszelf als politici niet netjes onze aangifte doen. En ik vind vooral naar dat het dan via een onderzoek van BNR naar buiten moet komen. Ik ben heel blij dat jullie het gedaan hebben, maar je hoopt natuurlijk dat niet nodig is, een heel onderzoek op dit soort dingen. Dus ik zou zeggen, meer transparantie. Het is belangrijk voor het vertrouwen in de politiek.
Ja. Hoe logisch is het trouwens eigenlijk dat die Kamerleden in dit geval salaris moeten inleveren als ze elders te veel bijverdienen? Als ik ergens nog ga werken in een baantje naast mijn huidige werk en ik verdien daar meer geld bij, hoef ik hier ook niks in te leveren bij BNR?
Ja, Ik denk dat er zijn gewoon afspraken gemaakt over wat is een schappelijk salaris. Het salaris van een Kamerlid is niet slecht. Nee. En als je daar dingen naast doet, dat je dan meer afdraagt, wat weer te goede komt van het land. Nou, het lijkt me goed. Lijkt me alleen vooral goed als je dat dan doet voordat je een herinnering en zo nodig hebt, maar gewoon netjes op tijd doet.
Heeft ook te maken met het idee van volksvertegenwoordiging. Want als Kamerlid word je dan eigenlijk toch geacht om je volledige week daarvoor in te zetten. En we weten ook dat veel Kamerleden nog veel meer dan normale werkweek werken. Ja. Maar dus heel veel doen het ook goed natuurlijk. Ja. Maar ja, en als je dan toch besluit om die tijd ergens anders in te zetten, ja, dan ben je minder met die vertegenwoordiging bezig. En is het ook gerechtvaardigd dat jij en ik en Carlien als belastingbetalers minder daaraan bijdragen aan de portemonnee van dat Kamerlid.
Ja. Het gaat eigenlijk om twee aparte regels die er zijn. Aan de ene kant heeft de Kamer zelf een register waar nevenactiviteiten in gemeld moeten worden. Nou, veel Kamerleden doen dat. Sommigen zeggen, daar begin ik niet aan, daar heb ik geen zin in. En dus de Belastingdienst, die ook graag wil weten wat je wanneer verdiend hebt, dat moet je dus ook opgeven voor een bepaalde datum. Nou, als je dat niet doet, dan zit er dus eigenlijk niet echt gevolgen aan. Bijvoorbeeld, ik noem wel even de naam Klaas Dijkhoff van de VVD. Die zat eerder in de Kamer natuurlijk. Die zei, ja, ik heb het eigenlijk niet gedaan. Het was een fout, maar het kan gebeuren. Kees Verhoeven van D66 heeft het ook over een slordigheidsfoutje. Maar echt, de straffen blijven uit.
Ja, en het valt me dus wel op dat de Kamerleden die ermee geconfronteerd worden, die blijken er toch een beetje nonchalant over te doen. En dat kan ook, ik denk dat gewoon een soort damage control is. Mm-hmm. En qua straffen is het natuurlijk ook de vraag van hoe groot is de schade. Ja. En in principe, als je iets niet opzet bij de Belastingdienst, dan moeten jij en ik dat terugbetalen. Dus dat zou ik dan wel rechtvaardig vinden. Mm-hmm. Maar moet je daar een boete over heffen en hoeveel? En inderdaad, als die regels nou echt zo onduidelijk blijken, ja, moet je daar dan niet eerst wat aan doen? Ja. En ik heb bijvoorbeeld documenten doorgenomen en dan blijkt ook dat op de administratie of in de administratie van het presidium van de Kamer, het staan ook al fouten. Dus eerdere lijsten die blijken dan niet te kloppen. En dan staat er ook, ja, we weten alleen dat deze mensen geen contact hebben gehad met de Belastingdienst. Ja, maar
het is allemaal een beetje een touwtje. Ja,
snap je? Dus het is heel onduidelijk, ook gewoon voor mij nu om te lezen als journalist. Dus wat moet je ermee? Ja.
Heb je het hier veel onwil speelt? Of is het ook gewoon onbenulligheid en administratief gedoetje? Ja.
Dat zou per persoon verschillen. Kijk, bij het presidium is het denk ik echt onhandigheid. Zeker geen onwil. Dat heb je wel bij meer overheidsinstanties die een beetje vastlopen in hun eigen archieven en heel veel moeten doen. En dan raakt het verdwaald onder alle mensen die mee bezig zijn. En bij de Kamerleden zelf, ik geloof dat er ook echt wel een paar tussen zitten die dermate druk zijn en dit inderdaad vergeten. Net zoals iedereen wel eens een belastingaangifte vergeet.
Oh.
Op tijd in te leveren.
Behalve Ion.
Ik heb wel eens een keer per ongeluk niet op ondertekenen, maar niet op verzenden geklikt. Nee. Nou ja, dat soort dingen.
Ja. Je bent nog aan het afbetalen, of niet?
Ja, dat was het.
Kreeg toen een boete, echt waar?
Nee, ik kreeg toen geen boete. Okay, maar ze waren er niet heel blij mee. Dat zal per persoon verschillen. Ja. Er zal ook zeker wat onwil spelen. Ja.
Luister even mee naar Erik van den Berg, onderzoeksjournalist bij BNR. Die zegt dat het met name bij deze twee partijen vaak misging.
Vooral in de mensen die het dan nog steeds niet gedaan hadden anderhalf jaar na dato. En dat waren de PVV en de VVD. Die waren meer dan de helft van al de mensen die er zo later mee waren.
Ja, PVV, VVD. Ik geloof dat later in dit antwoord van Erik ook nog D66 werd genoemd.
Oh jee.
Carline? Is er veel aandacht voor integriteit bij D66? Of niet?
Ja, heel erg. Oh. En dan denk ik ook practice what you preach. Ja. Kijk, ik geloof dat dat gewoon vergeten is. Maar dat betekent niet dat dat nog een keer voor mag komen. Dus ik denk dat het heel goed is dat het onderzoek is gedaan. Dat vanaf dit moment ook gewoon dit door de Kamerleden netjes wordt geregeld. Maar dat is natuurlijk ook bij een deel onwil. En ja, dat vind ik wel schokkend.
Ja. Denken jullie dat dit verhaal nog een staartje gaat krijgen? In de zin van, die Kamerleden hebben natuurlijk niet echt belang bij dat ze hun eigen regels strenger gaan maken. En dan krijg je weer, Den Haag is lekker navelstaarderig bezig, of is zo met zichzelf bezig. Dus gaat dit ooit nog een vervolg krijgen, of blijft het gewoon een beetje aanrotzooien?
Het is een cynische kijk, denk ik. Niet compleet ongerechtvaardigd. Wat Carlien ook al zei, het zal voor een deel van de Kamerleden wel onwil zijn. En ja, ze hebben ook wel veel te doen. Dus het kan best wel ergens onderaan de stapel belanden. Maar ja, ik zou niet willen concluderen dat komt uit eigen belang.
Ik vind het wel politiek gevoelig, hoor. Ik denk dat partijen hier heel strikt op gaan worden. En dat er wel meer... Er zullen vast misschien zijn er twee partijen die zeggen, we werken hier niet aan mee. Maar ik denk dat het gros van de partijen die moraliteit belangrijk vindt, hiervoor gaat staan.
Dit wel oppakt. Oké. Dan gaan we naar de zon. Althans, als we naar buiten kijken, niet echt. Maar Van de Bron, dat is zo'n groen energiebedrijf, gaat klanten met zonnepanelen een heffing opleggen van gemiddeld zo'n 10 tot 20 euro per maand. Een heffing voor zonnepanelen, lezen we in de Volkskrant vandaag. Ja, de verwachting is dat veel andere leveranciers dat voorbeeld gaan volgen. En dat doen ze omdat het volgens Van de Bron eerlijker is dat mensen met zonnepanelen meer betalen voor de kosten van het aantal panelen in ons land. En eerder hadden we al de solderingsregeling, waarmee je dus geld of stroom kan terugleveren aan het net en daarvoor een vergoeding krijgt. Die wordt langzaamaan afgebouwd. En nu moet je gaan betalen als je zonnepanelen op je dak hebt. En dan denk ik, Carline, dit is toch de omgekeerde wereld.
Ja, dat als je hem zo leest, inderdaad, dan zou je dat inderdaad stellen. Kijk, wat er speelt is dat op dit moment mensen die energie terugleveren aan het net, dat ze daar te mogen wegstrepen tegen hun eigen energie. Mm-hmm. Probleem is alleen dat mensen massaal op hetzelfde moment, namelijk als het zonnig is, energie terugleveren. Die energie is dus minder waard dan de energie die mensen gebruiken op een ander moment. Mm-hmm. Dat verschil komt nu eigenlijk bij die leverancier terecht. En daarnaast komt er op zonnige momenten een enorme druk op het net. Nou, dat kost ook extra geld. En dat wordt nu eigenlijk over alle consumenten verdeeld, die extra kosten. Mm-hmm. Dus ook degene die geen zonnepanelen hebben. Nou, en in het kader van ongelijkheid is dan dus eigenlijk gesteld, het is eerlijker om die mensen een toeslag of een heffing te geven. Dat valt ook allemaal wel mee hoeveel dat is. Ja. Maar om het gewoon om ervoor te zorgen dat niet de normale consument, die vaak minder geld heeft betaald, voor degene met zonnepanelen.
Ja, ben je het er maar eens dat het raar klinkt, maar misschien toch wel logisch is daarin?
Ja, toen ik de kop zag, dacht ik ook, huh? En ik dacht ook wel van, hoe ga je dit nou uitleggen aan mensen die niet verder lezen dan de kop? En we merken bij de kranten dat er toch wel flink wat zijn. Oh. Maar hoe Carline het net uitlegde, is heel helder. En het komt erop neer, ja, de buurman zonder zonnepanelen, die moet eigenlijk zometeen de buurman met zonnepanelen gaan sponsoren. Ja. Of die moet dat nu doen, bedoel ik. En zometeen wordt dat rechtgetrokken. En ja, en als je het zo bekijkt, dan is het opeens heel logisch.
Ja, gaat dit leiden tot minder zonnepanelen? Ben je daar bang voor of niet per se?
Nee, het gaat ook niet om een heel groot verschil. Het gaat volgens mij om een tientje, paar tientjes per maand. Ja. Dus en zeker iemand die vermogend genoeg is om zonnepanelen te laten installeren, die zal dat niet heel snel merken.
Nee. Van den Bron begint hier nu dus mee. Ik zei het al, de verwachting is dat andere leveranciers dit voorbeeld snel gaan volgen. Is het logisch dat bedrijven dit zelf een beetje gaan uitvogelen, wie wanneer je hoeveel geld voor gaat vragen? Of is daar misschien ook een rol weggelegd voor minister Jette bijvoorbeeld?
Ja, er lag eigenlijk een wetgeving voor die hier in het kader van kansengelijkheid iets aan deed. Maar omdat het nu demissionair is, is er waarschijnlijk voor gekozen om dit nu eigenhandig te gaan doen. En het kan natuurlijk ook gewoon werken dat de markt het zelf het heft in handen neemt. En vind ik mooi om te zien.
Oké. Okay.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Breekt.
We gaan naar jullie eigen nieuws. Carline, ik wil het beginnen bij jou. Jij hebt een artikel gestuurd van NRC. Dat gaat over Rakia Ghozi. Wie is zij? Waar gaat dit over?
Ja, het is eigenlijk een internationale student. En zij wilde graag komen studeren in Nijmegen. En zij heeft toen ook een stage gevonden. Maar huisvesting was een groot probleem. Is daar maanden mee bezig geweest. Uiteindelijk een tijdelijke kamer gevonden in Nijmegen. Mm-hmm. Maar na een maand moest ze daaruit. Nou, ze kon niks vinden. Ze kon niet functioneren op stage. En uiteindelijk, ternauwernood, kon ze in een hospita-situatie wel ergens wonen. En dat laat eigenlijk een breder probleem zien, denk ik. Enerzijds, we hebben niet goed genoeg op ons vizier wat jongeren nu allemaal tegenkomen. In hun studie al huurprijzen van gemiddeld 715 euro per maand. Dat vind ik echt heel hoog. Mm-hmm. Mensen hebben het welzijn staat onder druk van jonge mensen. En dan ook nog die woningnood, waardoor je bijvoorbeeld langer thuis blijft wonen of je minder kunt ontwikkelen. Of überhaupt gewoon op straat staat of je studie niet kunt doen.
Ja.
En dat woningtekort staat nu op 27.000 woningen. En dat gaat in de komende 6 jaar waarschijnlijk nog groeien naar 45.000 woningen. En nu is er een soort systeem dat we met hospitaat, moet ik zeggen. Ja, andere generatie. Ja. proberen om die mensen toch nog ergens een thuis te bieden.
Ja.
Alleen, je wil natuurlijk eigenlijk gewoon goede betaalbare studentenkamers. En dan is het geen antwoord dat we de markt wat meer aan banden leggen in privatisering, dat het daardoor minder kamers zijn. Nee, we moeten gewoon betaalbare, goede studentenhuisvesting hebben. Huisvesters die dat gewoon... Het is gewoon een publieke zaak, wonen.
En waarom is die hospita geen goed idee? Want er zijn hele generaties al opgegroeid.
Ja, nou, er zijn natuurlijk mensen die zich daar fijn in voelen. Maar het moet wel een keuze zijn. Het moet niet zo zijn. Ik heb zelf een tijdje in een hospita gewoond. En ik was daar gewoon echt heel ongelukkig in. Omdat het ook best een gekke verhouding kan zijn. Als je bij iemand woont van 60 en ik was 18. En diegene rookte binnen en die dronk
helemaal. Klikken, zeg maar.
Het moet wel klikken. En dan, ja, je weet helemaal niet. Je moet een keuze hebben, laat ik het zo zeggen.
Ja, en dan weten we ook dat de universiteiten in het verleden altijd heel erg bezig waren met buitenlandse studenten naar Nederland halen. Op allerlei beurzen en zo actief waren. Ja, daarvan zou je misschien ook kunnen zeggen: goh, misschien moeten we dat maar even op een laag pitje zetten. Want dat is ook al in veel gevallen gebeurd, geloof ik. Want ja, als je geen plek hebt om mensen te huisvesten, ja, dan kan je ze ook geen opleiding aanbieden, toch?
Ja, je moet daar gewoon verantwoordelijkheid in nemen. Kijk, je wil niet, zoals in Groningen staan heel vaak gewoon campings vol met studenten. Nou, als het dan een beetje slecht weer is, zoals heel deze zomer. Ja, hoe staat erbij. Je kan niet, vind ik, als universiteit of hogeschool of mbo-instelling verkopen dat je mensen hier actief naartoe haalt als je weet dat de randvoorwaarden niet op orde zijn.
Ja, jij zei, er moeten gewoon voldoende betaalbare onderkomens zijn.
Ja.
Dat is dus bouwen of ombouwen? Of waar zit hem dat in?
Nou, dat kan beide zijn. En dat heeft dan ook te maken met, als je nu een studio bouwt die groter is en duurder, dan krijg je eigenlijk meer huurtoeslag als student. Dus er worden vooral studio's gebouwd. Terwijl je eigenlijk wil dat zoveel mogelijk mensen een kamer hebben. Oftewel, zet gewoon gangen neer waar mensen gewoon met veel mensen kunnen wonen.
Ja.
Zorg dat die prikkel daar zit en niet juist bij grotere woningen voor minder mensen.
Nee, want dat is iets voor later in je leven.
En ja, nou ja, het is natuurlijk mooi als het kan. Ja. Maar we hebben nu 27.000 tekort.
Vraag voor iets anders, duidelijk. Tarim, het heeft er niet helemaal eigenlijk niks mee te maken, maar wel een soort van zijdelings. Want jij wil het hebben over verhuizen in de hoofdstad, namelijk in Amsterdam.
Ja.
Daar is een probleem mee aan de hand, vertel.
Ja, en ook verhuizen elders trouwens. Maar het is inderdaad in de hoofdstad een beetje een shitshow. Het begint al ermee dat het is allemaal een beetje krap en grachtjes en weet ik veel wat. En als je wel eens daar met een grote bestelbus of vrachtwagen wil staan, dan moet je die straat natuurlijk afzetten.
Ja.
Nou ja, omdat het ook druk is, kan dat dan voor maximaal 4 uur. Maar het betekent dat er verhuisbedrijven zijn en die zijn soms gewoon 4 dagen bezig met de verhuizing. En dan loopt het ook nogal in de kosten om zo'n straat af te zetten. Dat kan in Amsterdam tussen de 200 en 400 euro kosten.
Dan moet je aanvragen bij de gemeente.
Dan moet je aanvragen bij de gemeente.
Dan komen ze met een lint.
Een bord.
Ja.
En dan moet je hopen dat het bord op de juiste plek staat. Ja. Gebeurt vaak genoeg niet. Okay. En dan heb je ook nog een arrogante Amsterdammer die dan toch zijn auto ervoor zet. Dan heb je ook een probleem. En als je dan toch doorgaat, komt misschien de handhaving op je af.
Mm-hmm.
Dus het is een soort domino-effect.
Ja.
En ter vergelijking, in Haarlem kost zo'n afzetregeling, aanvraag, dat kost je 40 of 50 euro. In Den Haag niks. Moet je het alleen vermelden. Dus er zijn nu, we hebben bij het Parool een paar verhuisbedrijven gesproken die zich erover beklagen van ja, dit is eigenlijk toch best wel raar.
Mm-hmm.
Ja, niet helemaal gelijk hoe het is geregeld. En ook gewoon vooral heel vervelend dat dat daar niet echt over is nagedacht. Ja.
Want waar leidt het toe?
Nou, dit leidt het toe. Uiteindelijk betaalt de gewone, in dit geval Amsterdammer, die betaalt de rekening. Want die verhuisbedrijven die blijven gewoon hun ding doen. Ik vind het te cynisch om te zeggen dat die langzamer gaan werken om meer daaruit te halen. Uit zo'n weer een aanvraag moeten doen om weer 4 uur de straat af te zetten.
Ja.
Maar het leidt ertoe dat uiteindelijk de Amsterdammer die rekening betaalt. En ik vraag me vooral ook af, waar gaat die 400 euro dan heen?
Mm-hmm.
Voor een straat afzetten. Die borden die zijn denk ik niet zo duur.
Nee.
En neem daarbij ook in acht dat mensen in de hoofdstad, die betalen natuurlijk al superveel geld voor hun woning doorgaans. Dat sluit wel aan op wat Carlien net zei. Moeten vaak ook vaker verhuizen. Zeker jongeren, zeker studenten. Die kunnen vaak maar 1 jaar blijven in een of ander huis op 2 hoog.
Ja.
Die gebruiken dus dit soort verhuisservices.
Ja.
Of meld het niet.
Of meld het niet,
te klooien en
en dan valt er een koelkast uit het raam, weet ik veel wat. Oh. Want met tuin doen. Ja, was een filmpje op Dumpert laatst. Maar dus de vraag is, wil je dat die rekening bij hen terechtkomt? En waar gaat die rekening over?
Ja.
Dat is eigenlijk de vraag die het oproept.
Ja, ik denk ook een beetje, als je in Amsterdam woont en je gaat verhuizen ook binnen Amsterdam of naar Amsterdam. Je kan je voorstellen dat het is hier geen... noem ze een plattelandsgemeente. Het is hier geen Hazerswoude waar... het is gewoon druk. Ja, is toch logisch?
Dat geldt voor Den Haag toch ook?
Ja, precies.
Maar daar hoef je dus niet dat bedrag te betalen.
Ja.
En kijk, ik snap op zich wel dat er een limiet zit aan het aantal uur dat je ergens mag staan. Ja. Dat is wel, 4 uur is ook eigenlijk al vrij lang. Stel, je gaat echt op de Prinsengracht staan. Ja, daar is wel vrijdag aan het verkeer.
Maar dat is het dan ook duurder om zo'n vergunning aan te vragen dan een boete te krijgen?
Dat lijkt mij. Dat hangt er vanaf. Dat zullen ze denk ik niet zo hebben gedaan. Maar dat hangt er ook vanaf of de handhaver natuurlijk je op dat moment spot of niet.
Ja, maar een boete van €400, die krijg je toch niet zo snel?
Nou, dat weet ik niet.
Nou, hoor. Maar dat is een ander verhaal. Ik zit even te zoeken, hoe vind ik dat koelkastfilmpje? Dumpert koelkasten dan?
Ja, dat denk ik.
Was het Amsterdam?
Ik heb het niet meteen paraat voor je. Maar het was,
ben je zelf dan nog net verhuisd?
Wel benieuwd. Een wasmachine misschien?
Oh, dat zou kunnen.
Wasmachine verhuizen in Amsterdam. Dit moet wel goed gaan. Nou, oké, dit ga ik zo meteen even bekijken.
Ja, zal ik zo meteen.
Oh, ik zie nu een grachtenpand. En dan komt een knoop, geloof ik. En dan gaat eruit vallen. Ja, daar gaat hij. Ja, leuk, heel fijn. Oké, laten we, voordat ik luisteraars nog meer vermoeien met mijn internethistorie, eventjes kijken naar wat er trending is op de socials. Ja, daar zal je hem voor hebben. Donald John Trump.
Today, a Fulton County grand jury returned a true bill of indictment, charging 19 individuals with violations of Georgia law arising from a criminal conspiracy to overturn the results of the 2020 presidential election in this state.
Ja, vierde strafzaak in Georgia dus dit keer. Beschuldigen Donald J. Trump ervan dat hij de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 op illegale wijze probeerde ongeldig te verklaren. Het is dus een vierde zaak inderdaad. Heel Nederland is nog op vakantie, maar de distributiecentra die zijn al lang bezig met de voorbereidingen op... Dit. En als je fan bent van chocoladeletters, heb je pech. Want die zullen dit jaar 10-15% duurder zijn. En ook de prijs van pepernoten wordt duurder. De prijs van een kilo zout gaat door de grens van €5. Om het van de positieve kant te bekijken, het is in ieder geval goed voor de lijn. Tot slot nog eventjes kijken naar de Oosterburen. Er zijn opnieuw problemen met de vloot van regeringstoestellen van Duitsland. De minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Annalena Baerbock, die is namelijk gestrand in Abu Dhabi, terwijl ze onderweg was naar Australië. Gisterochtend vroeg ontstond er een probleem met de flaps van de Airbus waarin zij vliegt. Het probleem leek vervolgens opgelost, een testvluchtje gedaan, maar bij een nieuwe poging om te vertrekken gisteravond richting Australië ging het weer fout en moest ze dus weer terug naar Abu Dhabi. Na een kwartier vliegen en 2 uur lang benzinelozen. 80 kilo kerosine is er geloosd. En dat toch leuk voor de minister van De Groene die in dat toestel zit. Baerbock is er inmiddels klaar mee. En ze zet haar vertraagde reis richting Australië per lijnvlucht voort. En de Luftwaffe is nu aan het kijken hoe ze dat toestel überhaupt naar Duitsland gaan terugkrijgen. Dat tot slot. En dan nog even kijken naar dit. Ja. De enige luchtvaartmaatschappij die muziekje afspeelt in de cabine als je veilig landt. De luchtvaartmaatschappij moet honderden euro's gaan betalen aan 26 passagiers. Die liepen afgelopen najaar namelijk vertraging op omdat een steward te veel alcohol had gedronken. Ja, nou snap ik dat vliegen met Ryanair niet het allerleukste ooit is, maar zo slecht dat je naar de fles moet grijpen, dat is mij nog niet overkomen. Althans, mij als passagier misschien wel, maar als je er zou werken, lijkt het me toch een beetje gek. Betrokken steward werd betrapt tijdens een controle door de politie op de luchthaven van Eindhoven, kreeg €1000 boete en mocht denk ik dus ook niet meevliegen. En daarom moest er dus een nieuwe steward worden gezocht. En nu hebben deze mensen heel lang moeten wachten en nu krijgen ze eindelijk €400. Ik heb geen idee welke vraag ik je bij ga stellen, maar graag je commentaar daarin.
Ik zou me ook klem zuipen als Ryanair moet werken.
Ja?
Ja.
Waarom?
Lijkt me geen fijn bedrijf.
Oh. Ben je met Ryanair gevlogen?
Oh, goeie vraag. Ik denk het niet.
Mm-hmm.
Misschien heel lang geleden. Maar ik vind het best verschokkend dat hij dan betrapt is.
Ja.
Dat je zeg maar dus blijkbaar moet kijken naar je steward van of stewardess van hoe staan die ogen of je veilig kan vliegen. Want die mensen hebben zo'n belangrijke rol in zo'n vliegtuig.
Gigantisch. Ik mag hopen dat hij niet meer vliegt.
Ik weet het niet.
En dat hij geholpen wordt met zijn probleem.
Ja, misschien een Red Bull. Op zich steward denk ik. Nee, kijk, op zich steward denk ik nog, beter steward dan een piloot die een beetje aangeschoten is.
Jij bent wel optimistisch.
Allebei niet. Ik bedoel, steward die begeleide evacuatie als fout gaat.
Evacuatie, dat gebeurt toch nooit?
Nou,
nee, je hebt een punt. Oké, nou laat maar. Deze mensen krijgen dus allemaal €400. Dat is wel een aardige genoegdoening. En ze mochten later alsnog gewoon vertrekken. Met een nuchtere steward.
Ja, vanwege de vertraging, hè, krijg ze €400. Niet omdat hij dronken was. Dat is een hele leuke kop, maar toch even partypoep.
Jammer. Dank voor jullie aanwezigheid bij BNR Breekt.
Bedankt.
Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool, en Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB. Morgen nieuwe aflevering. Tot die tijd volg je ons via de socials. Radio aan laten staan. Hoor je Thomas van Zel met Zaken doen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.